Welkom. Je luistert naar een preek van de Meerkerk. Deze preek maakt deel uit van de preekserie Jullie zullen mijn getuigen zijn. In deze serie staan we stil bij het boek Handelingen en ontdekken we hoe de eerste christenen geraakt werden door de liefde van Jezus. En ze wisten zich geroepen om van die liefde te getuigen. Zo roept Jezus ook jou.
Met elkaar naar de Bijbel, Gods woord, en we gaan met elkaar lezen uit Handelingen 11, vers 19 tot en met 30. De leerlingen die verdreven waren als gevolg van de onderdrukking die na de dood van Stefanus was begonnen, trokken naar Fenicië, Cyprus en Antiochië. Maar verkondigden Gods boodschap uitsluitend aan de Joden. Enkele Cyprioten en Cyreniërs onder hen, die naar Antiochië waren gereisd, maakten daar echter ook Griekse bevolking bekend met het evangelie van de Heer Jezus. De hand van de Heer steunde hen, zodat veel mensen tot geloof kwamen en zich bekeerden tot de Heer. Het nieuws over hun optreden bereikte de gemeente in Jeruzalem. Waar men besloot Barnabas naar Antiochië te zenden. Toen hij daar was aangekomen en zag wat God in zijn goedgunstigheid had bewerkt, verheugde hij zich en spoorde iedereen aan om standvastig te zijn en trouw te blijven aan de Heer. Hij was een voortreffelijk en diepgelovig man die vervuld was van de Heilige Geest. Een groot aantal mensen werd voor de Heer gewonnen. Hierna vertrok Barnabas naar Tarsus om Saulus te zoeken. En toen hij hem gevonden had, nam hij hem mee naar Antiochië. Een heel jaar lang kwamen ze met de gemeente bij elkaar en gaven ze onderricht aan een tal van mensen. Het was in Antiochië dat de leerlingen voor het eerst christenen werden genoemd. In diezelfde tijd kwamen er vanuit Jeruzalem profeten naar Antiochië. Een van hen, die Agabus heette, voorspelde door de geest dat de wereld door een grote hongersnood getroffen zou worden. Iets dat tijdens de regering van Claudius inderdaad gebeurd is. De leerlingen besloten dat de broeders en zusters in Judea ondersteund moesten worden en ze droegen elk naar vermogen bij en lieten hun gift door Barnabas en Saulus naar de oudsten brengen. Tot zover.
Goedemorgen. Nou, sinds afgelopen woensdag ben ik nog niet helemaal beter, helaas. Dat kan je misschien ook wel horen aan mijn stem, maar net tijdens het gebed was ik bemoedigd, omdat ik een aantal andere mensen ook hoorde hoesten. Dus ik ben niet de enige, gelukkig. Er gaat wel het een en ander rond, maar geweldig om met zo'n volle zaal toch hier aanwezig te zijn. Een aantal weken geleden hoorde ik een jongere iets heel grappig zeggen. Ze zongen het lied Met een hart vol lof. Met een hart vol lof ga ik door de poort. Maar die persoon was dusdanig verkouden dat hij de tekst een beetje had aangepast. En hij zong, met een kop vol snot ga ik door. Dus nou, zo sta ik hier. Met een kop vol snot, maar ook met een hart vol lof, gelukkig. En we gaan door in onze preekserie vanuit het Bijbelboek Handelingen. We hebben het Bijbelgedeelte net gelezen. De stichting van de gemeente in Antiochië. Een hele belangrijke kerk in een van de drie grootste steden van het gebied. En het verhaal gaat eigenlijk verder vanaf hoofdstuk 7. We hebben een aantal hoofdstukken gehad, maar het gaat verder vanaf de steniging van Stefanus. Daar pakt het verhaal zich weer op. En vorige week vertelde Joop vanuit het verhaal van Cornelius dat het God is die ervoor zorgt dat de kerk groeit. Wat er ook gebeurt. God zorgt dat de kerk groeit. Ook te midden van verdrukking. En dat is precies wat we hier ook zien. Elke keer als de Satan denkt, haha, ik heb de gemeente weer weten te onderdrukken. Ik heb Stefanus laten stenigen. En meteen een vers later lezen we dat mensen verdrukt worden in Jeruzalem, maar verdreven werden om naar andere steden te gaan, om daar het evangelie te verkondigen. Dus waar de Satan denkt, ik onderdruk de gemeente, daar groeit het alleen maar. En het ironische is dat Saulus de steniging van Stefanus goedkeurde. En hij was degene die achter de vervolging zat van al die christenen in Jeruzalem. En daardoor werden die mensen verdreven. En daardoor werd onder andere deze gemeente in Antiochië gesticht, waarvan we nu lezen dat diezelfde Saulus daar onderwijs aan verleent. Dezelfde gemeente die Saulus uiteindelijk uitzendt. En dat onderstreept wat we afgelopen weken al hebben gezien. Waar mensen kwaad in de zin hebben, dan kan God het ten goede keren voor zijn doeleinde. Wij denken soms te weten hoe de kerk moet groeien, maar God heeft niet zoveel nodig. De Heilige Geest en een groepje mensen. En het groeit, omdat God achter de groei van de gemeente zit. En de afgelopen weken, de afgelopen hoofdstukken, hebben we stilgestaan bij verhalen die ons vertellen hoe de kerk groeit onder Joden. Denk aan Saulus. En verder ging het ook nog naar de Samaritanen door Filippus, die ook in de Torah geloofde. Of mensen die de God van de Joden al vereerden. Denk aan de Ethiopiër, die Jesaja aan het lezen was. Denk aan Cornelius, die ook de God van de Joden vreesde. Maar hier gebeurt iets nieuws. In eerste instantie lezen we ook dat ze uitsluitend het evangelie aan de Joden verkondigden. Maar er waren een aantal onder hen die het ook begonnen te vertellen aan Grieks sprekende, aan de Griekse bevolking, aan heidenen. Mensen die helemaal niks hadden met de Joodse God. Niks met de Bijbel, niks met de Torah. Aan hen werd het evangelie verteld en zij kwamen tot geloof. En het resultaat was dat we een gemeente hebben met ontzettend veel verschillende achtergronden. En dat is ook de reden dat ze nu christenen genoemd worden. Hiervoor kon deze nieuwe beweging, deze navolgers van Jezus, die konden gewoon geclassificeerd worden als een Joodse sekte. Ze zijn wat radicaal, ze geloven in Jezus, de Messias, maar uiteindelijk ontspringt het vanuit het Jodendom, dat zijn Joden. Maar nu komen de Grieken bij, nu komen de heidenen bij, mensen uit Noord-Afrika. We lezen het lijstje verderop als je doorleest in Handelingen. En daarom hadden ze geen naam meer voor deze groep. Wat is dit? Ja, dit zijn mensen die Jezus Christus navolgen. Het zijn christenen. Het was eigenlijk een soort geuzennaam. Maar het was een geuzennaam die de kerk uiteindelijk omarmd heeft. Waarom? Omdat christen betekent dat je bij Jezus hoort. Je wordt geassocieerd met Jezus, zo'n volgeling van Jezus die het altijd over Christus heeft. Nou, dat is misschien wel de mooiste naam die je zou kunnen dragen. Ja, ook ik ben zo'n christen. Ook ik ben zo'n navolgeling van die Jezus. Hier werden in Antiochië de navolgeling van Jezus voor het eerst christenen genoemd. Maar zij waren niet de enigen die een nieuwe naam kregen. We lezen namelijk over Barnabas. Barnabas die een belangrijke rol speelde hier in deze kerk. En hij heeft ook een nieuwe naam gekregen. Wij kennen hem als Barnabas. Maar de eerste keer dat we over hem lezen in hoofdstuk 4, dan lezen we dat hij Jozef heet. En hij komt uit Cyprus, Jozef de Leviet, een Grieks sprekende Jood die tot geloof gekomen is. En hij heeft een bijnaam gekregen, Barnabas, wat letterlijk betekent de zoon van de vertroosting. Je zou het ook kunnen vertalen, zoon van de bemoediging. En dat zegt iets over wie hij was, hoe hij bekend stond. Iemand die bemoedigt, een bemoediger. En daarom willen we vanochtend nadenken over bemoediging. De kracht van bemoediging. En hoe belangrijk dat is. En dan stellen we onszelf 3 vragen. Wat is dat? Wat is een bemoediger? Als we kijken naar Barnabas. Waarom zijn bemoedigers belangrijk? En hoe word je zelf een bemoediger? Eerste vraag. Wat is het? Wat is een zoon van vertroosting? Een Barnabas, een bemoediger? Ik weet niet waar jij aan moet denken. Of je misschien wel iemand in je hoofd komt van... oh ja, die persoon, dat is echt een bemoediger voor mij geweest. Heeft een belangrijke rol gespeeld op een belangrijk moment in mijn leven... die mij heeft aangemoedigd, die mij heeft bemoedigd. Nou, als we deze vraag aan Saulus zouden stellen... dan zou hij ongetwijfeld Barnabas noemen. Want toen Saulus net tot geloof gekomen was... waren de mensen ontzettend bang voor hem. Hij ging van Damascus terug naar Jeruzalem. En daar lezen we in hoofdstuk 9. Toen hij terug was in Jeruzalem wilde hij zich aansluiten bij de leerlingen. Maar die waren bang voor hem omdat ze niet geloofden dat ook hij een leerling was geworden. Maar dan komt hij. Barnabas, de zoon van vertroosting. Die nam hem echter onder zijn hoede en bracht hem naar de apostelen, aan wie hij vertelde dat Saulus onderweg de Heer had gezien en dat die met hem had gesproken en dat hij in Damascus vrijmoedig de naam van Jezus had verkondigd. Het was Barnabas die het voor deze Saulus opnam. Het was Barnabas die iets in deze Saulus zag wat de rest niet zag. Dat is wat een bemoediger doet. Die kijkt verder dan waar een persoon nu staat. Die kijkt verder dan waar jij vandaan komt. Oh ja, dat is er zo een. Die stoppen we in dat hoekje. Nee, een bemoediger die kijkt, ja, die zit misschien vast in dat hoekje. Maar er zit zoveel potentie in die persoon. Dat is wat een bemoediger doet. Misschien heb je dat zelf wel mogen ervaren. Ik weet in ieder geval dat ik niet hier had kunnen staan zonder mijn portie Barnabassen. Van mensen die iets in mij zagen. En dat gaat verder dan alleen... oh, die jongen of dat meisje die heeft talent. Oh, die moet je achter de piano zetten. Of die moet je een gitaar geven. Dat is ook een bemoediging. Maar Barnabas zag iets in Saulus. Wie hij was in Christus. Van nee. Deze man, er is iets veranderd in hem. En ik ga hem onder mijn hoede nemen. Om hem te helpen. Om hem te helpen om te groeien. En hij nam hem op sleeptouw. Dat lezen we in ons gedeelte. Barnabas kwam hier zo in Antiochië. En hij zag wat er allemaal gebeurde. En hij dacht van, dit is een uitgelezen kans. Om Saulus mee te nemen. Dat is een proces van discipelschap, zou je dat kunnen noemen. Op sleeptouw te nemen. Dus Barnabas ging naar Tarsus toe. Op zoek naar Saulus en nam hem mee naar Antiochië om daar een jaar lang samen met hem deze gemeente te bemoedigen, aan te moedigen en te onderwijzen. En hoe ver kijken wij nog zo naar mensen? Niet naar wat ze zijn, maar naar wat ze zouden kunnen worden. Het gaat om oog hebben voor mensen. En dat kan al in kleine dingen zitten. De kracht van bemoediging zit hem niet alleen maar in als we iemand onder onze hoede nemen en een jaar lang met ze optrekken. Denk aan een kaartje. Elke week sturen we zo'n 10, 20 kaarten, als het niet meer is, naar mensen die het zo goed kunnen gebruiken. Mensen die ziek zijn. Mensen die iets naars hebben meegemaakt. Of een bemoedigend berichtje als iets prachtigs is gebeurd. Of als iemand 60 jaar is getrouwd bijvoorbeeld. Daar kan het al in zitten. Het hoeft niet iets groots te zijn. Het kan al in het kleine zitten. Maar in dit geval van Saulus had hij meer nodig dan een kaartje van Barnabas. Lieve Saulus, ik hoop dat je een beetje landt in deze gemeente hier in Jeruzalem, ondanks dat de mensen een beetje bang voor je zijn. Succes ermee, liefst Barnabas. Nee, hij had meer nodig dan een kaartje. Hij had iemand nodig die hem onder zijn hoede nam. De Engelse Anglicaanse priester Samuel Wells heeft een mooi kort boekje geschreven met de titel Niet voor, maar bij. Over het belangrijkste woord in de Bijbel. Hij zegt dat het woord bij het belangrijkste woord is in de Bijbel. Want we doen namelijk vaak heel veel dingen voor mensen. Of als we op ziekenhuisbezoek gaan, dan komen we voor mevrouw Jansen. Hij zegt, nee, het moet bij zijn. Ik kom niet voor mevrouw Jansen, ik kom bij mevrouw Jansen. Want de dingen die we voordoen, we kopen een cadeau voor iemand, we schrijven een kaart voor iemand, maar op een of andere manier raken deze dingen het hart van het probleem niet. Als je bijvoorbeeld gasten ontvangt, dan doe je ontzettend veel dingen voor hen. Dan maak je je huis in orde en dan sloof je je uit in de keuken. En dat doe je allemaal voor ze. Maar aan het eind van de avond zul je maar net zien dat je ze eenmaal niet eens gesproken hebt. Je bent niet bij ze geweest. Je hebt alleen maar dingen voor ze gedaan. Of je hebt een moeizame relatie met een familielid. Met je vader bijvoorbeeld. En hij is jarig en je denkt, nou, wat voor cadeau, waar zou hij nou blij van worden? En je steekt heel veel aandacht erin en je geeft dat cadeau. En toch, nog steeds, is er die kloof tussen jou en hem. Je hebt iets voor hem gedaan. Je hebt iets aan hem gegeven. Maar toch is er een afstand. Het probleem is niet dat die ander een tekort heeft die jij moet aanvullen. Het probleem is dat we eenzaam zijn. Dat we in isolement leven. En dat we langs zij moeten komen. Dat we bij mensen moeten staan. Niet alleen maar dingen voor ze moeten doen. Want je kunt heel veel dingen voor iemand doen zonder echt ruimte te maken voor die ander. Zonder echt oog te hebben voor die ander. Dan is jouw aanwezigheid het cadeau die het isolement en de eenzaamheid van de ander opheft. Bemoedigen. Niet alleen maar dingen voor mensen doen. Hoe goed dat ook kan zijn. Maar vooral ook simpelweg bij mensen zijn. In de naam van Jezus. En zo kwam Barnabas niet naar Antiochië om iets voor hen te doen. Maar om ook bij hen te zijn. Ze hadden namelijk het nieuws gehoord dat er in Antiochië, dus ook niet-Joden, het evangelie hadden aangenomen. En hij werd er naartoe gestuurd. En toen hij er aangekomen was en zag wat God in zijn goedgunstigheid had bewerkt, vers 23. Letterlijk staat daar, hij zag de genade van God en hij verheugde zich. Hij spreekt dus niet over het werk van God. Nee, hij zag de genade van God. En hij kwam daar om aan te sluiten bij datgene wat God in zijn genade aan het doen is. Dat mogen ook wij doen. Als we om ons heen kijken, willen we heel vaak zelf het voortouw nemen. Maar we mogen wachten. Biddend wachten en kijken waar is God iets aan het doen. En ons daarbij voegen en aansluiten. Dat is wat Barnabas deed. En dan staat er dat hij hen aanmoedigde. Aanspoorde om standvastig en trouw te blijven. Nou, het Griekse woord voor het woord bemoedigen of aanmoedigen of aansporen is een heel belangrijk woord in het Nieuwe Testament. Namelijk het woord parakaleo. Parakaleo. En dit is hetzelfde woord wat in de betekenis van de naam van Barnabas zit. Zoon van vertroosting. Zoon van parakaleo. Afkomstig van hetzelfde woord. En het is een woord met een hele rijke betekenis wat op heel veel verschillende manieren kan worden vertaald. En vaak als we dat zien, als een woord op veel verschillende manieren vertaald kan worden, moeten we eigenlijk oppassen dat we het woord niet te nauw nemen. Maar dat we de rijkdom van het woord weten te omarmen. Niet alleen het woordenboek erbij pakken en de mogelijke betekenis eruit te pikken die jou misschien wel aanspreekt. Nee, het is een heel rijk woord. Want er zit namelijk een zachte kant in en een harde kant. Het woord para betekent bij. We kennen het woord misschien wel van paramedisch. Iemand die naast de dokter staat. Het is een zacht woord. Iemand die naast je staat. En kaleo is een sterk woord. Het betekent roepen. En die twee dingen bij elkaar maakt dat het op twee verschillende manieren vertaald kan worden. Een zachte vertaling is vertroosten, aanmoedigen, bemoedigen, vooruit helpen. En een sterke betekenis die het kan hebben is aansporen. Een dringend verzoek doen, terechtwijzen zelfs. En die balans tussen aan de ene kant zacht, liefdevol en aan de andere kant hard, de waarheid kunnen vertellen, die zitten in dit woord parakaleo. En dat is wat bemoedigen betekent. Niet alleen maar zoetsappig, zacht en lief, zeker dat ook. Maar af en toe heb je het ook nodig dat iemand niet alleen naast je staat, maar tegenover je gaat staan. In liefde. Om je vooruit te helpen. Om je te confronteren. Want als je alleen maar mensen hebt die jou aanmoedigen, die liefdevol zijn en gewoon ja knikken bij alles wat je zegt en alles mooi vinden, ja, dan verander je nooit. Dan bemoedig je in de dingen die goed zijn, maar dus ook in de dingen die niet goed zijn, omdat ze niet de waarheid durven te spreken. Aan de andere kant, als je mensen hebt die alleen maar de waarheid spreken en alleen maar kritiek op je uiten, ja, die mensen die duw je ook van je weg. Een bemoediger is iemand die die balans kan bewaren tussen liefde en waarheid. De zachte en de harde kant. Parakaleo. Dat is wat een bemoediger is. Dan komen we bij die tweede vraag. Waarom zijn bemoedigers belangrijk? Als je naar Barnabas kijkt, zie je het effect van zijn bediening. Zijn bediening van bemoediging. Want door evangelieverkondiging komt er een groep tot geloof. Maar pas na de komst van Barnabas gaat het ontzettend groeien. Pas na zijn aanmoedigingen ging de gemeente groeien. Het was een voortreffelijk en diepgelovige man die vervuld was van de Heilige Geest. Een groot aantal mensen werd voor de Heer gewonnen. Dit was het resultaat van de aanmoedigingen van Barnabas. En misschien denk je, mooi voor hem. Mooi dat hij een bemoediger was. Hij past niet zo bij mij. Ik ben niet zo'n soort type. Maar de houding van Barnabas gaat verder dan zijn persoonlijkheid. We lezen namelijk dat hij niet een voortreffelijk en diepgelovig man was. Maar ook de reden waarom hij dat was. Want hij was vervuld van de Heilige Geest. En dat stelt hem in staat om deze bemoediger te zijn. Het is dan dus ook niet een aparte gave van bemoediging. Sommigen die hebben dat gewoon en anderen niet. Nee, het is fundamenteel voor elke christen. Als je vervuld bent met de Heilige Geest, dan word je een bemoediger. Om een metafoor te gebruiken. Het is niet één onderdeel van de maaltijd. Als jij een maaltijd eet en je gaat alle onderdelen los eten, is eerst alleen je aardappels, dan je spersiebonen en dan een potje zout. Zo. Nee, zo eten we onze maaltijd niet. We strooien het zout over heel de maaltijd. En zo is bemoedigen het zout wat over heel de maaltijd heen zit. Wat je ook doet, wat voor bediening je ook hebt. Iedereen die een navolgeling is van Jezus, iedereen die vervuld is van de Heilige Geest, die wordt een bemoediger. Die wordt een bemoediger. En er is veel behoefte aan bemoediging. We zeiden het net al, mensen die ziek zijn, mensen die lijden, mensen die pijn hebben, die kan je bemoedigen, die kan je zien staan. Dan kan je dingen voordoen, maar die kan je ook bij gaan staan, naast gaan staan. Maar dat zijn niet de enige mensen die bemoedigingen nodig hebben. We hebben het allemaal nodig. Iedereen moet bemoedigd worden. En niet één keer. Maar we hebben iemand nodig die naast ons komt staan. En ons aanmoedigt. Die langs zij komt. Die trouw blijft. En dat deden zij voor een lang proces. Discipelschap is niet een quick fix. Oh, even een aanmoediging. Gemeente in Antioch, jullie zijn goed bezig. Ga zo door. Doei, ik ga weer terug naar Jeruzalem. Nee, hij bleef een jaar lang. En hij haalde Saulus er ook nog eens bij om hem te helpen. Om hen aan te moedigen, om trouw te blijven. Om standvastig te blijven in de Heer. Waarom? Omdat het zo ontzettend moeilijk is om Jezus na te volgen. Daarom. We kunnen het niet zonder aanmoedigingen. Het is zo ontzettend moeilijk om Jezus na te volgen. Hij deed het ter opbouw van de gemeente. Want als we het niet aanmoedigen, dan bloedt het dood. Dan dooft het vuur. Je wil zo snel opgeven. Er zijn verleidingen. Er zijn andere dingen die leuker zijn, makkelijker zijn. En zo ook voor deze gemeente in Antiochië. Ze konden alle kanten op. Maar ze moesten aangemoedigd worden om standvastig te blijven. Of vol te houden. En dat begreep Barnabas. Want Barnabas was een man die vertrouwd was met het lijden. Hij had de vervolging in Jeruzalem gezien. En waar alle andere mensen wegvluchten uit Jeruzalem, daar was hij gebleven. Dit was niet een zoetsappige man die iedereen gewoon aan het bemoedigen was. Nee, dit was iemand die het lijden heeft gekend. Maar Charles Spurgeon, de grote prediker uit de vorige eeuw, die zei dat een Barnabas die wordt geboren uit het vuur. En alleen uit het vuur. Alleen zij wiens harten ooit gebroken zijn. Alleen mensen die de pijn van hun eigen wonden gekend hebben, die kunnen de wonden van anderen verzorgen. Zo word je een Barnabas. Omdat je vertrouwd bent met het lijden. Dan weet je hoe het is als iemand anders lijdt. En kan je diegene bemoedigen. Door het lijden heen. Als ik kijk naar de kerk in Nederland, waar we het zo goed hebben, waar we er hier zo comfortabel bij zitten, is het zo makkelijk om alle pijn soms weg te filteren. Om alle oneffenheden weg te poetsen, zodat mensen niet hoeven te worstelen. We willen de pijn zoveel mogelijk wegnemen. We willen de kerk zo aantrekkelijk mogelijk maken. Zo makkelijk mogelijk. Een geplaveide weg. Zonder hobbels. Jezus achterna. Maar dat is niet de realiteit. Jezus navolgen gaat over hobbels heen. Het wordt soms een hele ruige weg zelfs. Een moeilijke weg. Waar pijn is, waar lijden is. En dan hebben we Barnabassen nodig. Die langs zij komen om ons te bemoedigen en te zeggen: hou vol. Wees standvastig. Laat niet los. In hun boek Critical Journey beschrijven Dr. Janet Hagberg en Robert Gulick hun onderzoek naar geestelijke groei onder christenen. Zij ontwikkelden een theorie. Een theorie van 6 fasen waar je doorheen kunt gaan als je geestelijk groeit. En er zijn heel veel van dit soort theorieën. Maar deze sprak mij in het bijzonder aan. En dit is de reden waarom we bemoedigers nodig hebben. Die ons helpen in deze fase. Ze zeggen, het begint met fase 1. Fase 1 is eigenlijk tot geloof komen. En hier zien we een schema. Een ontmoeting hebben met God. Tot geloof komen. En dan gaat het door naar fase 2. Een leven van discipelschap. Je gaat steeds meer leren over wie Jezus is. Over het evangelie. Kennis. En door naar fase 3, het productieve leven. Je gaat zelf de handen uit de mouwen steken. Je gaat zelf wat doen, misschien wel een bediening opnemen. En met deze eerste 3 fasen, daar is de kerk ontzettend goed in. We hebben een halve cursus om mensen te helpen om Jezus te vinden. We hebben hier zondagse diensten, we hebben andere, een beta-cursus. We hebben kringen om te groeien in je geloof en in kennis. We hebben bedieningen die je kunt doen. Je kunt hier muziek maken, je kunt kringleider worden in het parkeerteam, wat dan ook. Om je eigen talenten te ontdekken en zelf aan de slag te gaan. En eigenlijk gaat fase 1, 2, 3 gaat alleen maar omhoog. En dan komen we bij fase 4 en dan gaat het opeens de diepte in. Dan maken we een beweging naar binnen toe. Dan ontdek je eigenlijk je eigen tekortkomingen. Je eigen zonden. En wat ze zeggen is dat tussen fase 3 en 4 dat daar een muur zit. Je komt niet zomaar in fase 4. Mensen lopen tegen een muur aan. En een muur is eigenlijk iets wat gebeurt in het leven wat zo ontzettend veel pijn doet dat je er niet omheen kan. Een pijn wat je niet los kan laten. Een pijn die alle zekerheden die je tot nu toe hebt opgebouwd een beetje in de war brengen. En zo is deze theorie dus ook niet een geestelijke groei wat lineair is. Waar je begint bij de bodem en gewoon zo naar boven. Nee, groei gaat rommelig. Is een achtbaan, is een weerwar. Gaat met ups en gaat met downs. En de muur is misschien wel de grootste confrontatie die je kan meemaken in je eigen leven. Waarin je jezelf zo ontzettend tegenkomt. Waarin alles waarvan je dacht dat je daar zekerheid uit kon putten, dat dan wegvalt. En wat doe je dan? Wat doe je op het moment dat je tegen de muur aanloopt? En zij zeggen dat heel veel christenen niet verder komen dan fase 3. Die lopen tegen die muur aan en die kunnen er niet doorheen. Die proberen er omheen te gaan, maar het lukt ze niet. En wat er soms kan gebeuren, is dat mensen het dan anders gaan zoeken. Van ja, in deze kerk, ja, dit is het niet meer voor mij. En die gaan dan naar een andere kerk bijvoorbeeld. Niks mis met andere kerken, maar daar worden dan dingen verkondigd die ze wel aanspreken. En denken, ah, hier kan ik verder groeien. Maar in realiteit, wat er gebeurt, is ze gaan niet door naar fase 4, maar ze gaan weer terug naar fase 1. Ze hebben een nieuwe geestelijke opwekking. Hun ogen worden opnieuw geopend voor een nieuwe leer. En ook daar gaan ze steeds meer leren daarover. En ook daar willen ze dan vrijwilliger worden. En ook dan lopen ze weer tegen de muur aan. Ik zit tegen mijn plafond. Ik kan niet verder groeien. De enige manier om van fase 3 naar fase 4 te komen, is als je door de muur heen gaat. Als je door het lijden heen gaat. Als je de confrontatie met jezelf aangaat. En dat je de Heilige Geest toelaat om binnen te komen. En om jou te confronteren en jou te helpen. Om geestelijk te groeien. En dan ga je naar fase 5 en naar fase 6. En eigenlijk is dat niet een verandering aan de buitenkant, maar een verandering aan de binnenkant. Daar verandert alles. En hier heb je aanmoediging voor nodig. Dit is wat discipelschap is. En dat is zo ontzettend lastig. En heb je mensen nodig die langs zij komen, die bemoedigers zijn. Die niet alleen maar je een aai over de bol geven, maar soms ook de waarheid kunnen vertellen. Sta je open voor bemoedigers in jouw leven? En mag jij op jouw beurt die rol vervullen weer voor een ander? Elkaar helpen om dieper te wortelen in Christus. Dat is de kerk op zijn best. Een kerk vol bemoedigers. En dan komen we bij de laatste vraag. Hoe word je een bemoediger? Het antwoord is simpel. Door de kracht van de Heilige Geest. Net zoals dat Barnabas vervuld was van de Heilige Geest. En dit is ook precies waar Jezus zijn discipelen mee bemoedigt. In zijn laatste woorden voor zijn lijden en sterven. En zo komen we op deze Palmzondag, begin van de stille week. Bij dat moment dat Jezus voor de laatste keer het avondmaal viert met zijn discipelen en hen toespreekt en hen onderwijs geeft. En aan de ene kant geeft hij slecht nieuws. Hij zegt, ik ga naar een plek waar jullie niet naartoe kunnen komen. Jullie kunnen niet naar mij mee. Dat is het slechte nieuws. Johannes 14. Maar hij geeft ook goed nieuws in vers 16 en 17. Hij zegt, dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven. Ik ga weg, maar hij zal een andere pleitbezorger geven die altijd bij je zal zijn. De geest van de waarheid. Ik laat jullie niet achter. Ik geef jullie de geest van de waarheid. Ik geef jullie de andere pleitbezorger. Misschien kennen jullie dit woord wel. Het woord wat hier staat in het Grieks is de parakleet. De parakleet. Kleed, de andere parakleet. En dit is een zelfstandig naamwoord afkomstig van datzelfde woord, parakaleo. En het wordt in de ene vertaling dan ook vertaald als trooster, de andere trooster. En de MBV vertaalt het als de andere pleitbezorger. En ook hierin zie je dat de Heilige Geest die twee kanten heeft. Aan de ene kant komt hij naast je staan en vertroost je. En aan de andere kant is hij je pleitbezorger. En pleit hij voor jou. Net zoals dat een advocaat voor jou pleit in de rechtbank. Maar er is iets geks. Hij noemt hem niet, en dan zal ik de pleitbezorger, ik zal de andere pleitbezorger, de tweede advocaat zal ik sturen. Waar heeft hij het over? De tweede advocaat, een andere pleitbezorger. Dat komt omdat hij, Jezus, de eerste pleitbezorger is. Lees maar mee. 1 Johannes 2, vers 1. Kinderen, ik schrijf u dit opdat u niet zondigt. Maar, mocht één van u zondigen, dan hebben wij een pleitbezorger bij de Vader. Jezus Christus, de rechtvaardige. Dat is Jezus. Hij zit aan de rechterhand van God. En hij pleit voor ons, voor jou en voor mij. Wat moet je je daarbij voorstellen dat hij voor jou pleit? Is dat dan dat Jezus dan bij God staat en zegt, nou Heer, dit is Remy, u heeft hem gemaakt. Hij heeft niet zo'n goede week gehad, had een beetje een kort lontje. Maar wilt u meer vergeven, want hij is een beetje ziek, voelt zich niet zo lekker. Hij heeft veel op zijn bord, hij heeft een beetje stress. Wilt u hem alsjeblieft weer vergeven? En hij zal echt beter zijn best doen volgende week. Nou, oké, vooruit. Omdat jij mijn zoon bent, vergeef ik Remy. Omdat jij het vraagt. En zo gaat dat niet. Zo gaat dat niet. Wat doet een advocaat? Een advocaat maakt gebruik van de wet. En zegt, op basis van wat geschreven staat, moet u, de rechter, moet u hem wel vrijspreken. Volgens uw eigen spelregels. En zo staat Jezus voor de Vader. En zegt, u vraagt dat voor de zonde, dat er een offer gedaan moet worden. Hier is mijn bloed. Alles is betaald. Geen aanklacht houdt meer stand. U moet Remy wel vrij laten. Zo pleit hij bij de Vader. Met zijn eigen bloed. Wat vergoten is aan het kruis. Voor jou en voor mij. Dat is wat de pleitbezorger op dit moment aan het doen is. Als jij zondigt. Is dat niet bijzonder? En dan komt de andere pleitbezorger. En wat is de rol van de andere pleitbezorger, de Heilige Geest? Om in herinnering te brengen wat de eerste pleitbezorger aan het doen is. En ook dat is vertroostend en confronterend. Want af en toe laten wij ons koppie hangen. En, oh, ik heb het weer verprutst. Ik ben niks waard. Leer ik het nou ooit goed doen? Kan God me nog wel aannemen als ik het zo heb verprutst? En dan komt de Heilige Geest, de ultieme bemoediger. De andere pleitbezorger die zegt, kijk naar de eerste pleitbezorger. Kijk naar Jezus. Kijk hoe hij voor jou strijdt. Waarom laat je je koppie hangen? Je bent vrijgesproken in hem. Dat is de ultieme bemoediging. De bemoediging van de Heilige Geest. Dat is de enige manier waarop jij en ik bemoedigers kunnen worden. Als wij op deze manier, door de bemoediger, de parakleet, bemoedigd worden. Dan mogen wij op onze beurt anderen bemoedigen. Met de bemoediging die wij hebben ontvangen van de Heilige Geest. Ik wil voorstellen om een moment stil te worden. Om de Heer te zoeken en eigenlijk te vragen, Heilige Geest, de andere pleitbezorger, wilt u mij laten zien het werk van die eerste pleitbezorger? Dat je hart weer geraakt mag worden door die realiteit. Dat Jezus voor je gestorven is, dat hij van je houdt. Dat het van een concept naar een realiteit wordt in je hart. Dat de Heilige Geest dat mag doen in deze momenten van stil gebed. Laten we stil worden. O Heer, wat een bemoediging. Wat een bemoediging om te weten dat u voor ons pleit. Dank u wel voor het werk van de Heilige Geest in ons. Die ons constant herinnert aan wat u voor ons heeft gedaan. Wat een liefde. En om met de woorden van Paulus te spreken uit 2 Korinthe 1. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. De Vader die zich over ons ontfermt. De God die ons altijd troost en ons in al onze ellende moed geeft. Zodat wij, door de troost die wij zelf van God ontvangen, op onze beurt anderen in al hun ellende moed kunnen geven. O Heer, als wij dit mogen ontvangen van u, help ons dan om ook zelf bemoedigers te worden voor de mensen die u ons gegeven heeft. Geef ons oog, Heer, als een Barnabas voor de Saulussen om ons heen. Dat we meer in hen mogen zien dan dat anderen zien. En dat we hen onder onze hoede mogen nemen. Dat we bij ze mogen staan. En ze mogen bemoedigen, zodat ze mogen groeien. Groeien in geloof. Door uw Heilige Geest. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen.